Maar ik denk dus dat iemand met liefde behandelen en het woord liefde gebruiken in een gesprek misschien wel twee dingen zijn die een beetje anders zijn. Dus ik denk dat je zeker mensen heel menselijk en met liefde moet behandelen. En dat je ook wil dat zij jouw klanten met liefde of menselijkheid behandelen. Alleen ik denk dat mensen het gewoon niet een comfortabel woord vinden om maar op te plakken.
Hoi, ik ben Cor Horspes en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken, om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Met deze maand Jelen Knechtering van Clipa.
Hey, leuk dat je er bent, dankjewel. Wat betekent liefde voor je?
Wat betekent liefde voor mij? Ja, voor mij is liefde passie. Dus dat je vol overgave ergens voor gaat. Dat kan je partner zijn, maar dat kan ook een bedrijf of een sport zijn. Gewoon er vol voor gaan. Dat is voor mij liefde, passie.
En hoe vertaal je dat naar je werk?
Nou ja, heel veel mensen hebben het natuurlijk altijd over een werk-privé balans. Daar praat ik even over mezelf. Als je echt passie hebt voor bouwen aan je bedrijf, en dat is dan dus ook mijn werk, dan gaat die hele grens tussen werk en privé verdwijnt een beetje. Omdat je het zo leuk vindt waar je mee bezig bent. Dat je dat elke dag doet. Omdat het mijn passie is. Ja, dan word je 's ochtends wakker en heb je gewoon zin om daarmee aan de slag te gaan. Dat is wat het voor mij is.
En passie is eigenlijk heel veel liefde. Hoe vertaal je het naar gedrag naar je medewerkers?
Nou, wat ik graag wil zien is dat mensen die hier werken eigenlijk met passie ook met dit bedrijf omgaan. Dus de beslissingen die zij maken, dat ze daar altijd in denken van hey, wat is het beste voor de organisatie, het beste voor mijn collega's, het beste voor de klanten, en daarnaar handelen. Dus dat betekent dat je niet superveel regels en procedures eigenlijk wil hebben, maar vooral wil dat mensen handelen naar dat wat logisch is, wat goed voelt, wat je in je privé situatie ook zou kiezen. En dat je eigenlijk alles op die manier probeert in te richten.
Wat is hierin doorslaggevend?
Ja, wat is hierin doorslaggevend?
Wat je thuis ook zou doen, dat vond ik wel interessant.
Ja,
dat
nou,
je dat zei.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze declaratiepolicy. Dus mensen gaan naar het buitenland bijvoorbeeld om een reis te maken. Dan zeggen wij niet van je mag een hotel boeken voor €100. We zeggen eigenlijk boek een hotel die je zelf ook zou boeken als je zelf zou betalen. Dat kan voor de een €100 zijn en voor de ander 120. En dan handel je dus eigenlijk naar eer en geweten. Want dat zou je zelf ook doen als het je eigen geld was. En dat vind ik altijd een mooie richtlijn. Waarom zou je anders handelen omdat het bijvoorbeeld niet je eigen geld is? Of waarom zou je anders handelen omdat het niet jouw bedrijf is en je werkt daar alleen maar? Ik denk dat heel erg hand in hand zou kunnen gaan.
Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hart voor Zaken. Take it away, boys!
De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul.
Eer en geweten.
Ja, eer en geweten. Ja.
Gaat het daar niet om dan?
Ja, ik denk het wel. Ja,
want je noemt passie, maar volgens mij nu hoor ik heel iets anders eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat als je passie voor iets hebt, dat de kans dat je naar eer en geweten handelt ook wel veel groter is.
Dat moet je eens uitleggen.
Ja, nou ik denk als je passie voor iets hebt, dus je, of dat nou ondernemen is of sport, dan geef je daar heel veel voor en je geeft er ook heel veel om. Nou, en als je daar het beste in wil bereiken, dan is er in mijn beleving voor de lange termijn naar eer en geweten handelen vaak de beste uitkomst. Dus op korte termijn kan je vast ook door vieze trucjes uit te halen ergens komen. Maar lange termijn zal toch altijd naar eer en geweten handelen het beste resultaat geven. En ik denk dus dat dat goed aligned met ik heb ergens passie voor. Ik wil hier lange tijd aan werken. Dus ik wil het met eer en geweten doen. Want ik wil ook trots zijn op wat ik aan het doen ben. Dus voor mij gaat dat allemaal samen.
Hebben jullie het daarover? Over dat eer en geweten met elkaar?
We hebben een aantal principes als bedrijf opgesteld. Waar we willen dat je naar handelt. En dat is onder andere ondernemerschap, leading by example. En daar valt zoiets als eer en geweten uiteindelijk ook onder. Dus handel zoals je wil dat andere mensen jou ook behandelen bijvoorbeeld. En dus er staat nergens specifiek, denk ik, handel naar eer en geweten. Maar al dat soort onderwerpen komen daar wel op neer, denk ik.
Want Hebben jullie daarvoor een soort uitnodigingen voor gedrag voor neergezet? Of doen mensen dat automatisch? Of hoe werkt dat?
Ja, wij doen hiring for culture, heet dat.
There we go, in English of course.
Ja. Wij praten hier veel Engels op de werkvloer. En wat dat in principe betekent is, als je iemand aanneemt, kijk je eerst naar de persoon. Dus eigenlijk los van de kwalificaties, past deze persoon hier qua gedrag, qua persoonlijkheid, qua waar zijn ambities liggen. En als dat zo is, dan kijk je vervolgens eigenlijk pas naar, oké, welke skills heeft die persoon dan? Maar wel in die volgorde. Dus je kijkt eerst naar de persoon. En als je op die manier iemand aanneemt, neem je eigenlijk nooit iemand aan die theoretisch gezien alles kan wat je wil, maar gewoon niet zo goed bij je bedrijf past, omdat die bepaalde karaktereigenschappen heeft die jou niet bevallen, bijvoorbeeld.
Maar je vraagt ze niet naar eer en geweten vraagstukken.
Nee, ja, ze moeten allemaal een VOG indienen, hè, om te kijken of iemand naar eer en geweten heeft gehandeld historisch. Maar we vragen ze bijvoorbeeld wel van hoe ga je met een bepaald soort situatie om, bijvoorbeeld. Dus door situatieschets te geven, nou, stel een klant belt je op en die klant geeft aan dat hij niet tevreden is. Ik heb nu even niet een concreet voorbeeld, maar hoe ga je daarmee om? Hè? Dan kan je antwoord geven. Oh, vervelend dat het zo is. We kunnen in zo'n soort termijn een oplossing realiseren. En dat naar eer en geweten doen. Of je kan mensen valse beloftes voorhouden, mooie verhalen voorspiegelen bijvoorbeeld. Dus door situatieschetsen in een sollicitatiegesprek te zetten en te vragen van hoe zou je dat dan doen? Nou, leggen mensen uit hoe ze dat zouden doen. En vervolgens kan je vragen, oké, heb je dan ook een voorbeeld uit je verleden waarin je dat zo hebt gedaan bijvoorbeeld? Nou, en daarmee probeer je te toetsen of mensen naar eer en geweten handelen zonder het ze op de man af te vragen. Want ik denk dat als ik de gemiddelde persoon zou vragen van handel jij naar eer en geweten, ja, dat ze zouden zeggen ja.
Ja, wat is dat dan?
Ja, wat is dat dan? Dat is een goede vraag. Ik denk altijd de beste situatie voor de situatie. Of de beste keuze voor de situatie. Die niet voor jou persoonlijk de beste keuze is. Maar hè, voor de mensen om je heen. De organisatie waar je voor werkt. De klanten. Ik denk dat is dan wat naar eer en geweten handelen is. Ja. Ik denk dat een van onze core values is. Hè, respect for people and nature. En dat past denk ik heel erg goed bij dat eer en geweten thema. Dat klinkt natuurlijk heel erg vanzelfsprekend. Maar een concreet voorbeeld. Wij als organisatie compenseren alle CO2-uitstoot van ons bedrijf en die van onze medewerkers. Vanuit de overtuiging kan je een gezond commercieel bedrijf bouwen die groeit, die ook gewoon winst wil maken, maar zonder af te doen aan dingen om ons heen. Dus aan mensen of aan de omgeving. Dus dat betekent dat mensen hier niet 80 uur hoeven te werken. En dat betekent dat we niet willen dat, doordat wij servers hebben of doordat wij naar klanten toe moeten, dat de natuur daaronder leidt. Nou, dat kan. Dat is gewoon beleid dat je kan doorvoeren. En daar kan je mensen aan herinneren. Dus als wij met het team ergens heen gaan kijken, kunnen we daarheen met de bus bijvoorbeeld in plaats van met het vliegtuig. Of als we naar klantenmeetingen moeten, kan dat ook digitaal? Of moet je daar per se heen vliegen? Nou, zeg ik niet dat wij nooit een keer in het vliegtuig stappen, maar daar gaan we wel bewust mee om. Ja. Nou, dat vind ik ook naar eer en geweten. Ik vind het niet naar eer en geweten als je alle olie uit de grond pompt, dat aan iedereen verkoopt en doet alsof je neus bloedt, dat de wereld daaraan ten onder gaat. Ja, dat vind ik niet naar eer en geweten. Dus ik denk dat je kan wel zeggen of opschrijven, we handelen naar eer en geweten, maar volgens mij is het belangrijker dat je de dingen die je doet, dat daaruit voortvloeit, dat die naar eer en geweten zijn. Ik denk dat de volgorde is.
Ja, en ook naar elkaar.
Ja, ook naar elkaar, zeker. Ja. Dus dat is ook verwachtingen naar elkaar uitspreken. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt job profiles en daarin opschrijven, wat verwacht je van iemand? Nou, daarin staat ook gewoon in, hè, dat je verwacht dat iemand zijn doelen haalt, dat hij transparant is, dat hij om hulp vraagt wanneer dat nodig is, dat hij een leiderschapsrol heeft, hè, dat hij keuzes maakt in lijn met de interesses van het bedrijf, van zijn team en van zichzelf. Dat zijn allemaal, denk ik,
dat
afgeleide.
Is
ja, dat zijn
is
allemaal afgeleide van naar eer en geweten handelen.
Ja, ja, ja. Ben je er zelf bij gekomen dat je het zo belangrijk vindt? Of waarom is dat ineens toch een beetje een leading geworden voor jou?
Nou, ik heb zelf bij een aantal werkgevers gewerkt, als werknemer. En daar merkte ik gewoon dat ik me stoorde aan dat er vrij veel regeltjes waren en structuren die mij een beetje betuttelend, op mij een beetje betuttelend overkwamen. En daar heb ik denk ik uitgeleerd van zo wil ik het in ieder geval niet doen. Nou, toen ben ik uiteindelijk zelf een bedrijf natuurlijk begonnen. En dan heb je een soort blanco canvas. Oké, hoe wil je het dan wel doen? Nou, dan heb ik eigenlijk altijd gekeken naar alle voorbeelden waar ik minder enthousiast van was. En hoe kunnen we daar dan een mouw aan passen die wel voor mijn gevoel bij deze tijd hoort. En dan vervolgens, hoe vinden we dan mensen die daar ook goed bij aansluiten? Dus ik denk gewoon kijken naar andere bedrijven, naar eigen ervaringen. En daar soms het tegenovergestelde van doen.
Wat is dan de betuttelende? Hoe zou dat veel omschrijven?
Betuttelend. Dat je heel veel regeltjes, denk ik, hebt. Die mensen limiteren in zelf nadenken. Over hoe je bepaalde keuzes zou maken. Dus als jij bijvoorbeeld een goed idee hebt, maar je moet langs 5 mensen om daar goedkeuring voor te vragen, dan denk ik dat mensen gewoon geneigd zijn om te denken van, dat idee, dat laat ik even varen, want het is wel heel veel gedoe om dat in deze organisatie naar boven te krijgen. Ik wil graag dat iemand met een goed idee komt en misschien bij 1 iemand moet toetsen van, hey, is dit een goed idee? En dat we dan zeggen, ja, dat is een goed idee, ga er maar mee aan de slag. Dat is hoe je innoveert, hoe je snel vooruit komt. En dat is denk ik niet betuttelend, want je geeft mensen aan de ene kant de vrijheid om input te leveren. Nou, en wij zeggen dan ook, oké, als dat een goed idee is, vragen we ook aan jou, oké, wil je er dan ook mee aan de slag gaan? Ja. Idee is natuurlijk punt 1, executie is punt 2. Dus vertrouwen hebben in mensen, hun capaciteiten.
En minder managers, denk ik. Zo klinkt het, een beetje plattere organisatie.
Ja, we zijn een hele platte organisatie. We hebben natuurlijk wel verschillende titels. Dus officieel ben ik natuurlijk de CEO. Dat is eigenlijk meer, denk ik, voor de buitenkant dan voor de binnenkant. Dus mensen spreken mij gewoon aan met Jelen hier intern. Ik zit aan dezelfde lunchtafel. Ik heb geen eigen kantoor en ik heb ook geen eigen bureau. Dus we hebben een hele platte organisatie. Alleen voor buitenstaanders is het vaak prettig om te weten, hè, wie is er de eindverantwoordelijke. En dan is het handig dat je die titel hebt. Maar dat is intern niet iets wat leeft.
Ja, wat heb je het op een bepaalde manier ingericht? Wat een beetje eigentijds is? Holocratie of zelfsturend of zelfleren?
Dat zover zijn wij dan niet gegaan, holocratie. Dat is denk ik helemaal het extreem vrije spectrum. Maar wij zeggen eigenlijk, je wilt teams hebben van maximaal 7 personen. Die in principe zelfstandig kunnen opereren. Daar is 1 iemand de meest ervaren persoon. En die is dan wel de lead. Hè? Dus iemand die maakt ook wel beoordelingsformulieren. Maar daarboven zitten dan niet nog weer 3 lagen. Bijvoorbeeld die persoon werkt gewoon weer rechtstreeks. Nou, met mij of met een van mijn collega's in dan het bestuur. En meer lagen zijn er niet. Zodat je zo snel mogelijk kan handelen. En als het goed is, weten zij ook beter dan wij hoe bepaalde dingen te doen. Ik ben geen programmeur, bijvoorbeeld. Dus ik heb er vertrouwen in dat de programmeurs met degene die daar de meeste ervaring heeft, de beste keuzes maken. Ja,
hoort dat bij meer wat jongere bedrijven, wat jullie vertelt?
Ik denk het wel. Ik denk dat het ook wel vrij Nederlands is. Wij hebben ook wel veel internationale collega's. En je merkt wel dat collega's uit Duitsland of uit Frankrijk wat meer moeite, of in ieder geval wat meer moeten wennen aan weinig hiërarchie. Die vinden het toch soms nog even in het begin gek dat ik gewoon naast ze aan de lunchtafel zit, bijvoorbeeld. In Nederland hebben we denk ik sowieso wel een vrij open werkcultuur en dat wel wat normaler is. Maar je ziet ook gewoon dat jonge mensen gewoon minder gevoel voor hiërarchie hebben of minder, die voelen zich daar minder in thuis. En wij hebben ook gemiddeld een jonge organisatie, dus dat past denk ik ook goed bij ons.
Ja, maar dat komt vaak tegen. Jonge organisaties zijn totaal niet meer hiërarchisch ingericht, zoals eigenlijk die oudere organisaties. Want jij zei ook, ja, ik weet niet of het een oudere organisaties waren, maar dat wordt dan eerder als betuttelend gezien? Of?
Ja, omdat het denk ik toch vaak alle regels en structuren, ik begrijp die, hè, dus voor grotere organisaties snap ik dat je op een bepaald moment soms structuur nodig hebt, maar die structuren die zullen zelden, denk ik, innovatie en slagkracht bevorderen. En ik denk als kleine organisatie is je grootste wapen, is je innovatiekracht, is je slagkracht. Dus ja, je wil dat juist niet wegnemen. Andere organisaties hebben meer mensen, meer geld, groter klantenbestand, maar bewegen minder snel. Iemand maakte voor mij wel eens de vergelijking tussen een cruise ship en een speedbootje, zeg maar. Ja, een cruise ship is groot en er zitten veel mensen op, maar het speedbootje gaat sneller.
Maar straks ben jij zelf een cruise ship.
Ja, ik weet niet of wij echt een cruise ship worden. We zijn in ieder geval niet meer de jetski die we ooit geweest zijn. Dus je hebt uiteraard met meer mensen heb je meer structuur dan daarvoor. En dat doet wel iets af natuurlijk aan je efficiëntie. Maar we proberen het zo in te regelen dat zo min mogelijk afdoet aan. Ik hoop dat we geen cruise ship worden. En daar richten we het ook niet op in.
Wat is jullie verhaal, intern en extern?
Oh. Ja, het Clipa-verhaal. Nou, wij specialiseren ons in het automatiseren van administratief werk. En wij zeggen eigenlijk, Wij helpen bedrijven om werk weer betekenisvol te maken. In het Engels klinkt dat altijd wat mooier. Hè? AI document automation to make work more meaningful. Dat is hoe we het normaal zeggen. En wat dat in principe betekent is, er zijn heel veel mensen die op kantoren werken en die eigenlijk fabrieksachtige werkzaamheden uitvoeren, maar dan op een computer. Dat is niet het leukste werk, dat is ook niet het belangrijkste werk, maar dat is werk wat wordt gedaan vanuit allerlei wettelijke verplichtingen. Dus bijvoorbeeld, je moet je btw-aangifte doen, of je moet bepaalde compliance controles doen, omdat je een bank bent.
Ja.
Nou, en wij helpen die organisaties eigenlijk dat werk te automatiseren, zodat niet mensen documenten bekijken, sorteren, de data uithalen, maar dat je die mensen, die veel meer capaciteit hebben dan dat, werk laat doen, wat ze zelf ook zingeving inzien en wat voor de organisatie ook meer waarde toevoegt.
Wat is hier de zingeving?
Wat is hier de zingeving? Ja, zingeving is dus dat je het gevoel hebt dat je aan het einde van de dag je organisatie verder hebt geholpen, of dat je iets hebt geleerd of impact hebt gemaakt. En als jij de hele dag repetitieve handelingen hebt zitten doen, dan dat is vaak niet het gevoel waarmee je naar huis gaat van ik heb de wereld een stapje verder geholpen.
Nee, want waarom ben jij dit bedrijf nou begonnen?
Ja, waarom ben ik dit bedrijf begonnen? Nou, ik werkte bij een consultancybureau en ik was ook freelancer, dus daarnaast had ik ook een bedrijfje. En ik merkte gewoon hoeveel tijd ik kwijt was aan administreren, hè, belastingverplichtingen. En daar haalde ik heel weinig plezier uit. Het voelde echt als een verplichte bijtaak.
I know.
Ja, exact. En toen dacht ik van ja, dat moet toch anders kunnen. Dus ik ging eigenlijk op zoek naar, kan ik ergens een oplossing vinden die dat automatisch voor mij kan doen?
Ja.
Nou, dat kon ik eigenlijk niet vinden. En toen zei ik, nou, dan moeten we die zelf maar maken. En mijn toenmalige werkgever werd een van onze eerste grotere klanten ook daarop. Nou, en vanuit daar is het een beetje uit de hand gelopen.
Had je dat ooit verwacht, middelbare school, dat je in administratieve zaken zou gaan?
Nee. Dit is denk ik niet een vakgebied waar je inrolt vanuit, of waar je juist wel inrolt, maar waar je als je jong bent van droomt. Wat ik wel wist, ik wou een bedrijf beginnen. Ik vond computers super interessant. Daarom ben ik ook in de IT-consultancy beland. Ik liep toevallig tegen dit probleem aan en ik ben wel van overtuigd, als je ergens tegenaan loopt en je frustreert je daaraan, dat is een goed iets om passie te fuelen, zeg maar. En ja, dit was echt, dus dat greep mij wel van, hey, dat kan beter. Het is iets wat eigenlijk iedereen moet doen, wat niemand wil doen. Dat moet beter, dat moet slimmer kunnen.
Ja, en heel veel bedrijven komen voort uit frustratie. En ja, dat woord horen nu ook bij jou.
Ja, zeker. Ja. Ik ben echt iemand die kan op straat lopen en kan denken van, nou, waarom werkt dit nou weer zoals het werkt? En daar dan snel over na gaat denken en dan daar een oplossing voor probeert te verzinnen. En dit was daar één van.
Hey, hoe zou je jezelf als leider willen omschrijven?
Ik geloof in leading by example. Wij doen alle nieuwe mensen die hier binnenkomen krijgen een aantal presentaties als ze hier komen werken. Nou, ik geef altijd de eerste. En dat is ook een verhaal over de geschiedenis van Clippa en hoe we hier zijn gekomen, hoe we willen dat mensen denken, handelen, et cetera. En daarin leg ik ook altijd uit van, dit is een cultuur waarin als er iets vies hier op de grond ligt en je loopt er langs, dan pak jij het op, ook al heb jij het niet achtergelaten. En als ik er langs loop, dan pak ik het op. Dus ik ben iemand die vraagt niet iemand anders iets te doen wat hij zelf niet zou willen doen. Die het ook geen probleem vindt om het voorbeeld te geven, om mensen daarin mee te krijgen. Ik denk dat is het soort leider wat ik ben. Ik hou er niet van om tegen mensen te zeggen, je moet dit doen omdat dat moet, bijvoorbeeld. Dat is ook waar ik vroeger zelf altijd een beetje allergie van kreeg. Dus wat meer context en uitleg geven en het zelf ook gewoon doen. Ik geef heel veel vrijheid, dus in 80% van de gevallen hoop ik dat ik me nergens mee moet bemoeien. En als het echt niet gaat zoals het moet gaan, dan in die 20% van de gevallen ben ik gewoon super duidelijk. En ik denk dat die dynamiek ook heel goed is. Dat je weet van, hey, als ik het goed doe, bemoeit het zich helemaal nergens mee. Dan kan ik lekker mijn ding doen. Nou, en als het niet goed gaat, dan komt hij steeds iets dichterbij. En dan moeten er soms knopen doorgehakt worden. En dat vind ik dan ook geen probleem. Maar idealiter heb ik dat, zo dat iedereen, niet automatisch piloot, maar dat het vanzelf gaat. Zeg. Mm-hmm.
Valt het woord liefde nou wel eens?
Nou, niet in de context van zakelijke gesprekken of HR. Niet in die context. Wat wij wel altijd zeggen is, dat ons team is, we noemen dat de Clippa-familie. En dat werk een plek kan zijn van veel meer dan alleen werk. Allerlei activiteiten doen we samen, zowel gecoördineerd als ongecoördineerd. En ik geloof daarin wel dat je zeg maar een soort liefde op een gezonde manier kan hebben voor de collega's en de mensen met wie je werkt en de werkgever waar je voor werkt en andersom. Dus ik weet, het is niet zo dat ik tegen collega's zeg, ik ben verliefd op je.
Nee, maar dat is iets anders. Ja. Ja, maar waarom valt het er niet binnen HR en zakelijk?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je toch wel een soort informele cultuur hebt en een aantal formele momenten. En ik denk in die context valt dat woord niet vaak, omdat dat dan toch even het zakelijke moment in het jaar is. Dus ik denk dat dat toch dat het woord liefde dan niet iets is wat snel passeert. Behalve misschien als in, heb je nog passie voor je werk? Vind je het nog leuk wat je doet?
Passie is 3 keer liefde.
Ja, ja.
Gek, we hebben het al over passie, ja. Maar niet over liefde.
Nee, ik denk dat, ja, als ik er zelf nu ook over nadenk, dat liefde toch ook voor mij toch meer een woord is wat echt gekoppeld is aan echt verliefdheid, relaties, dat soort zaken. En dat passie liefde is voor allerlei andere zaken waar je ook liefde voor kan hebben. Maar dat dan passie toch misschien meer het zakelijke woord daarvoor is. Zie je dat anders?
Nou, ik heb een leuk boekje over geschreven.
Ja, maar ik denk dus dat iemand met liefde behandelen en het woord liefde gebruiken in een gesprek misschien wel 2 dingen zijn die een beetje anders zijn. Dus ik denk dat je zeker mensen heel menselijk en met liefde moet behandelen. En dat je ook wil dat zij jouw klanten met liefde of menselijkheid behandelen. Alleen ik denk dat mensen het gewoon niet een comfortabel woord vinden. Om maar
wat zou dat zijn, denk je? Je gaat er zelf ook een beetje bij lachen mee.
Ja, ik denk omdat ik er zelf actief over na aan denk. Van ja, waar zit dat dan? Zit dat dan eigenlijk in? Ja, ik denk gewoon de lading die aan een woord kan hangen. Een concreet voorbeeld misschien van iets waar wij op de duur tegenaan liepen, is dat onze organisatie was denk ik een mannetje of 30, 40, zoiets. En op dat moment de tijd, kende iedereen elkaar nog bij de voornaam, achternaam, kende je misschien de partner, zijn naam, et cetera. Toen werd de organisatie iets groter, we gingen naar 60, 70 collega's. En op den duur gingen mensen ons het bestuur noemen, of de board. En toen heb ik op een bepaald moment gezegd van, ja, ik heet gewoon Jelo hoor. Ik ben niet de board, ik ben ook niet het bestuur. Omdat ik dat heel onmenselijke manier vind om over elkaar te praten. En dat geeft het probleem dat als je mij het bestuur noemt of de CEO, dat je mij ook ziet als iemand die heel ver weg staat of boven jou staat. Dus toen hebben we gewoon gezegd van, we willen gewoon niet dat je zo naar ons refereert. Niet vanuit boosheid, maar gewoon vanuit, wij zijn gewoon je collega. Wij hebben gewoon ook een voornaam. Ik noem jou bij je voornaam, je noemt mij bij mijn voornaam. En ik heb echt gewoon een verschil gemerkt dat toen mensen mij gewoon weer Jelen gingen noemen en niet het bestuur bijvoorbeeld, dat het makkelijker werd om samen te werken, omdat er dus toch een gevoelsmatige barrière ontstaat als je iemand niet bij zijn voornaam noemt.
Ja. Dus menselijk is dan misschien veel wat makkelijker woord dan liefdevol? Of zo?
Ja, dat denk ik, ja. Ja. Dus ik denk dat een menselijke manier van met elkaar omgaan, daar kan ik me heel erg in vinden. En dus op met passie, met werk en dingen omgaan, kan ik me ook heel erg aan vinden. En dat is liefdevol. Alleen ik zou zelf niet zeggen, ik heb liefde voor mijn collega bijvoorbeeld. Maar ik heb wel een goede band met de collega. Of we hebben passie voor wat we doen samen. Of ja, nou kijk, mijn vrouw werkt in de zorg. Hè? En daar zeggen ze wel vaak, liefde voor de zorg. Of hart voor de zorg. Ik heb echt nog zelden mensen horen zeggen, ik heb liefde voor mijn bedrijf. Ik heb wel vaak horen zeggen, ik heb hart voor de zaak. Of ik heb passie. Of ik heb ambitie. Of ik werk bij een leuk bedrijf. Of bij een leuke cultuur hebben ze hier. Maar ik hoor mensen zelden zeggen van, ik heb liefde voor mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ja, maar ik vind het een heel mooi iets. Hè. Ik zou het fantastisch vinden als mensen dat zo zouden benoemen. Hè. Maar ik hoor het niet vaak op die manier.
Nee, maar je zegt wel, ik zou het wel. Waarom zou je het dan toch fantastisch vinden?
Nou, ik vind het wel. Ik vind het heel mooi als er zeg maar niet zo'n harde grens is tussen werk en privé. Wat je zelf ook aangeeft. Ik ben denk ik precies dezelfde persoon thuis als hier. En ik hoop dat alle collega's dat ook zijn. Dat zal niet overal zo zijn, denk ik. Maar hoe minder hard je de noodzaak voelt om een grens aan te brengen tussen dit is werk en dit is privé. Ik denk altijd dat mensen dan veel relaxter zijn. En het gaat mij niet om dat je meer moet werken dan 40 uur, daar gaat het me niet om. Maar dat als die grens heel hard wordt gemaakt, dan is er dus ook een heel groot verschil blijkbaar tussen de uren dat je op je kantoor bent en de uren dat je daar niet op bent. En ik denk dat die harde grens ook maakt dat je je anders gaat gedragen op de ene plek als de ander. Want als het veel meer fluïde in elkaar overgaat, dan hoef je niet meer dan 40 uur te werken. Maar als je het gewoon niet voor jezelf harde barrières in maakt, wordt het denk ik veel makkelijker om je menselijk naar elkaar te gedragen.
Ja, Want jij zegt ook, hè, behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.
Ja.
Ja, dat is een van de belangrijkste gouden regels in de Bijbel als het over liefde gaat.
Ja, zeker. En voor mij is het ook heel vanzelfsprekend. Hè? Maar ik merk, ook in business en zeker ook in business met andere landen, dat dat echt niet altijd zo is. Dat we echt nog wel eens bedrijven tegenkomen die daar echt nou niet zo naar handelen, zeg maar. Waarvan wij dan ook zeggen van, dat zijn dan ook niet ons soort klanten.
Nu ook bij jouw boekhandel Hart voor Zaken. Volg het managementboek.nl, het doelpunt van het jaar.
Zeg voor, hè? Hoe lang staan jullie nu?
We zijn eind 2015 hebben we begonnen.
Ja. Hoe zou je het hoofdstuk van die eerste 5 jaar willen noemen? Het hoofdstuk van de tweede 5 jaar? Hoe zou die steeds je hoofdstukken heten?
Iemand maakte ooit de analogie naar sneeuwbal. Dat je, als je een startend bedrijf bent, ben je een sneeuwbal. En elke keer als die een sneeuwbal 1 keer rond gaat, wordt die groter. Maar elke omwenteling duurt steeds iets langer. En daarmee wordt het steeds makkelijker om te rollen, want je wordt groter. En per omwenteling gaat alles sneller en groeien beter. Dat is voor mij nu achteraf heel erg herkenbaar. Dat de eerste 3-4 jaar is echt strijden. Dat is denk ik de naam van dat hoofdstuk, is echt strijden. Want dan moet je vanuit niks mensen te weten te overtuigen om jou te vertrouwen. Jouw eerste klanten te worden. De producten te bouwen. Dat is echt ingewikkeld. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daar vaak afhaken in die eerste periode. Omdat dat 2 keer zo lang duurt als je denkt en 2 keer zo moeilijk is als je van tevoren denkt. En het is waarschijnlijk maar goed ook dat je dat van tevoren niet weet, want dan begin je er misschien nooit aan. Maar dus dat zou echt strijden zijn. En ik denk dat die 2-3 jaar daarna volgen is jezelf opnieuw uitvinden. Want als je eenmaal een bepaalde gang erin hebt gekregen, dan ga je groeien. Dus dan ga je van 10 naar 20 naar 30 collega's. En dan merk je dat je elk jaar eigenlijk jezelf opnieuw moet uitvinden, omdat dat wat je deed met 10 collega's hoef je helemaal nul structuur te hebben. Je zit naast iedereen, je kan alles met iedereen overleggen en je hoeft eigenlijk niks te documenteren, want als je iets hardop zegt, heeft iedereen het gehoord, bij wijze van spreken. Maar naarmate je groter wordt, moet je steeds meer bedenken van, oké, werkt dit nog wel? En dan kom je aan het einde van elk jaar erachter dat het niet meer werkt. En dan moet je dus elke keer verzinnen, oké, hoe gaan we dan nu met elkaar communiceren? En hoe gaan we dat dan nu documenteren? En hoe gaan we dan werken in meerdere talen? Want we krijgen internationale collega's. Dus dan heb je elk jaar eigenlijk een nieuw bedrijf. Dat is heel uitdagend, maar ook wel frustrerend. Want soms dacht je aan het begin van het jaar, nou, we hebben alles weer perfect gezet. En aan het eind van het jaar denk je alweer van, dit werkt niet meer met 20 extra collega's. En ik denk dat nu zit je dan in het hoofdstuk, hè? Ja, optimaliseren, perfectioneren.
Ik was je aan het luisteren en ik zag je het meest genieten toen je sprak over de tijd dat je aan het strijden was.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat je dat ziet. En dat komt denk ik ook omdat ik hou echt van uitdaging. En dat wat het allermoeilijkste altijd is, waarvan iedereen zegt van, oeh, dat kan niet, mag niet, onmogelijk. Daar gaat mijn vuurtje altijd wel van banden van, nou, kan niet, mag niet. Ik denk dat het wel kan. Dat is een beetje mijn standaard reactie daarop. Dus ik voel me wel thuis in een soort van underdog positie, waarvan iedereen denkt van, oké, jij denkt dat het niet kan. Ik ga je laten zien dat het wel kan.
Hoe hou je dat vol? Want nu was je een beetje aan het eind, klonk je een beetje optimaliseren, weet je wel. Snap je? Hoe krijg je dan weer die strijd, dat vuur, die onderdok weer terug?
Ja, ik denk dat je moet zorgen dat je mensen om je heen verzamelt die goed zijn in andere dingen dan jij. En dat zorgt er ook voor dat je zelf weer vrijkomt om nieuwe productlijnen, nieuwe markten te verkennen. Want daar ben ik echt goed in. Hè? Ik weet dat heel veel mensen het heel moeilijk vinden als er is nog niks en er moet iets komen. Hoe sla je het gat tussen niks en iets, zeg maar? Nou, daar ben ik juist goed in. En we hebben nu een heleboel dingen staan. En hoe perfectioneer je dat? Daar zijn andere mensen beter in. Dus door een goede rolverdeling te maken en mensen in hun kracht te zetten en daardoor zelf ook te kunnen doen waar ik het beste in ben. Ja, dat is denk ik de samenstelling.
Ja, maar ik wel dat je het wel nodig hebt om je continu een beetje die onderdog te blijven voelen. Dat is een soort drive die jij, waarmee je jezelf voedt.
Ja, zeker. Ja, nee, ik haal daar wel echt energie uit. Het is toch een soort bewijsdrang, denk ik, van dat als mensen zeggen dat kan niet, dat ik denk van nou, kan niet, dat kan wel. Daar haal ik wel motivatie uit.
Waar komt dat vandaan, Jelen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat zullen we toch aan een psycholoog moeten vragen misschien. Ik durf het niet te zeggen. Nee. Ik heb dat altijd al wel gehad. Ik heb altijd al niet tegen onrecht gekund. En altijd heel eigenwijs, denk ik, geweest. En daarom dus als andere mensen zeggen dat dit niet kan, denk ik dat het wel kan. Ik weet niet anders dan dat dat vroeger al zo was. Ik denk dat ik van de buitenkant niet rebels uitzie. Ik heb geen tatoeages. Ik draag nette kleren. Maar dat ik wel iemand ben die graag tegen de gevestigde orde aanschopt. dat denk ik wel. Vroeger was ik denk ik een beetje een bedwetertje. Dus of een rebels of een bedwetertje. En dat heb ik denk ik een beetje kunnen omvormen naar een constructieve manier van vooruitgang boeken.
Kunnen omvormen.
Ja. Ja, want ik denk dat, kijk, een bedweter is natuurlijk negatief. Dat vinden mensen vervelend. Maar bijvoorbeeld een innovator vinden mensen wel fijn. Een vernieuwer.
Wat maakt jij dan tot een goede luisteraar?
Nou, ik vind het altijd belangrijk om de vraag achter de vraag te begrijpen. Dus mensen zeggen dingen en mensen doen dingen. En die zijn vaak al niet helemaal met elkaar aligned. Dus ik probeer altijd erachter te komen van wat drijft iemand nou? Of wat drijft een bedrijf tot deze keuze? En daar moet je veel vragen voor stellen. Want mensen zeggen altijd op het eerste niveau iets van ik wil A, want dit of dat. En als je dan doorvraagt, dan komt er vaak een heel andere reden achter weg. En daar ben ik gewoon heel erg in geïnteresseerd. Ik ben heel nieuwsgierig, denk ik. En daarvoor moet je veel vragen stellen, moet je goed luisteren. En pas als je dat te pakken hebt, en dat is en bij medewerkers, maar ook bij klanten en ook bij jezelf waarschijnlijk ook. Dat is de sleutel tot zeg maar motivatie of resultaat, denk ik.
Nieuwsgierigheid.
Ja, nieuwsgierigheid. Ja, wat drijft iemand nou echt? Of wat is nou de echte reden waarom een bedrijf deze keuze maakt? Als je dat niet weet, dan ben je een beetje half op blind aan het varen. Dus als je ervan uitgaat dat wat ze jou zeggen alle informatie is. Ja, ik heb zelden meegemaakt dat iemand gelijk op tafel legt van dit zijn al onze problemen, dit zijn alle drijfveren, los maar op. Meestal krijg je maar 1/10 zeg maar, van het geheel op tafel.
Je hoort vaak dat CEO's hele slechte luisteraars zijn namelijk.
Ja, dat snap ik, omdat ze heel eigenwijs zijn, denk ik vaak, en veel dingen aan hun hoofd hebben, waardoor je misschien te weinig tijd neemt voor dingen. Dus daarom weet ik ook niet of ik in een gesprek per se altijd zou worden ervaren als de beste luisteraar. Maar ik probeer wel te zorgen dat ik al de informatie wel boven tafel krijg en voorhanden heb. En misschien dat een consulting achtergrond, wat ik heb dus een paar jaar consultancywerk gedaan, wel echt helpt in een goede luisteraar zijn. Omdat je dus problemen probeert te begrijpen en te ontleden. Dus ik denk wel dat dat mij heeft geholpen in gewoon soms iemand anders laten praten.
Ja, maar zij wel inderdaad in gesprek hebben mensen op het idee dat ik geen goede luisteraar ben.
Ja, omdat ik denk ongeduldig ben. Dus ik wil graag sneller, denk ik, dan het gesprek misschien gaat. Of je bent dan je hoofd al een paar stapjes verder. Dus ik denk dat je daardoor misschien soms wel wat ongeduldig kan overkomen. Maar dat richting een klant bijvoorbeeld zou ik dat niet snel hebben. Maar intern heb je dat denk ik sneller. Dat je denkt van, oké, het is duidelijk. Kunnen we al dit of dat doen? En dat kan denk ik wel ervaren worden als dat je niet goed luistert. Maar misschien heb je juist met de halve boodschap al wel goed begrepen welke richting het opgaat. Dan wil je graag daarover hebben.
Ongeduld inderdaad.
Ja, ongeduldig ben ik zeker.
Om het hart van je organisatie. Twee tips. Om het hart van je organisatie beter te laten maken.
Ja, ik geloof zelf dat je sowieso iets moet doen waar je dus echt passie voor hebt. Dus dat als je sommige mensen die komen wel eens naar me toe en zeggen,
het last dat het woord liefdes gebruiken.
Ja, liefde, waar je liefde voor hebt. En soms komen mensen naar mij toe en zeggen, ik wil een bedrijf beginnen, maar ik weet nog niet waarin. Nou, wat ik niet geloof is dat je een willekeurig onderwerp kan kiezen en dan kan zeggen, nou, daar ga ik een bedrijf in beginnen en daar word ik in succesvol in. Wat ik geloof is dat je loopt ergens tegenaan of je hebt ergens liefde voor en vervolgens zie je daar dus een probleem en dat denk jij met jouw capaciteit op te lossen, daar moet je een bedrijf in beginnen. Want dat is een soort frustratie of dus liefde, dat tegenovergestelde misschien van die frustratie, die jou lange termijn gaat drijven om er succesvol in te worden. En ik zei eerder van de eerste 3-4 jaar is strijden. En alleen als je dus liefde of passie ergens voor hebt en je weet je continu opnieuw te motiveren, ga je daar doorheen komen. En als je een bedrijf begint op een onderwerp waar je dus die liefde niet voor hebt, dan ga je gewoon tegen de lamp aanlopen dat op een bepaald moment de tijd je even niet gemotiveerd bent. En waar vind je dan de drijfveer om er toch mee door te gaan? Nou, en als het goed is, heb je een onderwerp gekozen waar je zo van overtuigd bent, zoveel liefde, passie voor hebt, zoveel frustratie, dat je dan denkt van, ik ga het toch oplossen, dus ik ga toch nog even verder. En op een bepaald moment dan gaat die sneeuwbal rollen en wordt het makkelijker. En dat eerste stuk heb je te overbruggen met liefde voor het onderwerp.
Wat is nou eerder, de liefde of de frustratie?
Ik denk dat het begint vaak met frustratie. Ja. En ik denk dat de liefde voor de oplossing, zeg maar, voor het eindresultaat is wat uiteindelijk de lange termijn drijver is.
Tip nummer twee.
Ik zei net zelf dat ik heel ongeduldig was natuurlijk. Wat ik heb geleerd is dat het in principe goed is dat je veel ideeën hebt en dat je snel ergens wil komen. Maar dat het tegelijk twee keer zo lang altijd duurt als je van tevoren denkt. En dat je voor jezelf daar een goede vorm in moet vinden. Dat alle ideeën die je in je hoofd hebt, ik schrijf ze op. Zodat ik niet ze kwijtraak of het gevoel heb dat er niet aan wordt gewerkt. Maar ik heb tegelijk wel de acceptatie dat een heleboel van die ideeën niet op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Dus dat geduld en een vorm, dus ja, een vorm vinden om je creativiteit, je drijfveer, je liefde kwijt te kunnen, terwijl het nog niet misschien is in het eindresultaat behalen, dat heel belangrijk is. Zodat je dus niet een gefrustreerd, ongeduldig persoon wordt die denkt van, ja, maar ik wil dit en ik wil dat en ik wil dat. Want daar kunnen je collega's en je klanten niet zoveel mee als dat gewoon niet binnen nu en twee jaar te realiseren is.
Maar het lijkt me voor jou als ongeduldig persoon dus heel moeilijk.
Ja, maar dat is dus echt een vorm. Ik geloof wel in jezelf proberen te hacken. Dus een vorm vinden die voor jezelf goed werkt. Dus ik weet dat ik ongeduldig ben. Ik weet dat ik hoge eisen stel. En hoe kan je dat nou dus ook een beetje harnassen? En voor mij is dat dus opschrijven. Opschrijven van, oké, ik heb al deze wild ideas en daar zou het ook heen moeten gaan. Maar ik weet ook, ik heb zoveel mensen in dit bedrijf die kunnen niet meer dan zoveel werk doen. Oké, wat zijn dan de kleine stapjes daar naartoe? En dan berusting vinden in het feit van, oké, ik zou willen dat het sneller was, maar realistisch gezien is het gewoon niet sneller. Dus laten we dan gewoon stapje voor stapje daar doorheen gaan.
Hoeveel van die velletjes heb je?
Oh, heel veel, heel veel. Ja, nee, dat zijn er echt honderden op zijn minst. Ja. Ja.
Wat is je favoriete liefdesliedje?
Nou, ik heb één liefdesliedje eigenlijk maar, denk ik. Ik ben niet zo van de liefdesliedjes. Maar dat is All of Me van John Legend.
Waarom?
Ja, waarom? Ik wou mijn vriendin, inmiddels vrouw, verrassen. Want we gingen trouwen. En ik dacht, ik wil iets doen voor haar wat ze nooit zou kunnen verwachten. Nou, ik ben niet muzikaal. En een speech had ze sowieso al verwacht. Dus had ik besloten om als onderdeel van mijn speech piano te leren spelen. Nou, in eerste instantie heb ik toen mijn zus gevraagd of zij daarbij dan zou willen zingen. En uiteindelijk besloot om samen met haar een nummer te zingen. Dus ik heb All of Me op de piano toen gespeeld. En samen met mijn zus gezongen. Om iets onvergetelijks te kunnen doen voor mijn inmiddels vrouw.
Ik doe de piano, jij gaat zingen.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me.
Wat zei je vrouw toen je dat allemaal zong? Hoe ging dat de afloop?
Ja, ze was sowieso heel erg verbaasd. Ja.
Verbaasd of ontroerd?
Primair verbaasd. En ik had verwacht dat ze dat ontroerd was. Dus ik vroeg ik achteraf. Ik zei, ja, ik had er gewoon zo niet verwacht dat je dat ooit zou doen. Dat ik gewoon vooral vol verbazing zat te kijken van gebeurt dit echt?
Zo?
Ja. Dat was wel heel grappig hoor. En voor ze was het ook spannend.
Dat je er was. Vond je het leuk?
Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. En ga nog eens vaker zingen.
Ik ga mijn best doen.
Sinds de verbazing nu voorbij en nu gaat ze voor het horen, denk ik. Ja. Dank.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Cor Hospes. En dit is Hart voor Zaken. En dit was tegelijk de laatste aflevering van de eerste reeks. Hart voor Zaken komt terug in juli. In een iets andere vorm, maar met hetzelfde Hart voor Zaken.